Inmiddels zijn we met David en de zijnen over de Jordaan getrokken. Dat is in 2 Samuel 17, vers 22. En daarna lezen wij, als nu Achitofel zag dat zijn raad niet gedaan was, namelijk die raad vanaf vers 1 van 2 Samuel 17, die raad van we gaan met 12.000 mannen, nee, ik ga met 12.000 mannen David deze nacht achterna. En dan verrassen we ze in de nacht en dan gaan ze toch allemaal op de vlucht en dan doden we David. U weet wel, die Achitofel. U weet toch Tofel, van tafel, van uitsmeren, heb ik u verteld, denk ik. Hè? En oppervlakkigheid. En het wordt vertaald met dwaas, staat in de boeken. Maar dat is een afleiding van oppervlakkigheid eigenlijk. Hè? Die Achitofel, die alleen naar de buitenkant kijkt. En die dus een beeld is van het judaïsme in het algemeen. En daarvan staat, als nu Achitofel zag dat zijn raad niet gedaan was, zadelde hij de ezel en maakte zich op en toog naar huis in zijn stad en gaf bevel aan zijn huis. Dat wil zeggen, maakte zijn testament, want dat is het eigenlijk, en verhing zich. Alzo stierf hij en werd begraven in zijn vaders graf. En dat is het laatste dat wij van Achitofel horen. En het lijkt mij toch dat wij bij het lezen van dat vers ogenblikkelijk terecht zijn bij die andere figuur. Waarvan staat hij ging heen. En in sommige vertalingen staat er hij ging heen en verhing zich. En dat was Judas. Maar u begrijpt toch dat Judas in zijn dagen net zo goed de uitbeelding was van het judaïsme. Dat weliswaar een Messias, dat weliswaar met de Messias geconfronteerd werd, maar hem verriet, hem toch niet wilde, enzovoort. Daarom heet de man ook Judas. En er staat zelfs in de Bijbel dat hij die functie vervulde. En het zijn dingen die, ik weet niet, dat weet nooit iemand, maar die leggen wij er niet in. Maar die staan gewoon in de Bijbel, als je tenminste netjes doet wat je moet doen, namelijk schrift met schrift vergelijken. U kent de Judas toch? Dat was die man die de verraderskus gaf bij de opgang van de olijven, weet u nog, in Gethsemane, waar we hoofdstukje hiervoor ook waren trouwens, in hoofdstuk 15... En waarvan wij uiteindelijk lezen in Matthäus 27, is dat vers 3. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilverlingen, dat wil zeggen de 30 zilveren penningen, ook goed, aan de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende, ik heb gezondigd verradende het onschuldig bloed. En toen zeiden ze, wat gaat ons dat aan, bekijk het maar. Plechtig vertaald met, gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf. Hij regelde het een en ander met zijn bezittingen. Wat stond er van Achitofel? Hij toog naar zijn huis en in zijn stad en gaf bevel aan zijn huis. En hij verhing zich. En het is ongeveer wat Judas ook deed. Hij liet het een en ander achter, regelde het een en ander. En we lezen dan ook hoe dat verder gaat met die 30 zilverlingen. Die gooide hij in de tempel, ja. En daar staat er, en de overpriester zilveren penningen nemende zeiden, het is niet geoorloofd, want ja, een dwangneurose blijft het. Het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad gehouden hebbende kochten ze daarmee de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Nou zal ik u niet verder vermoeien met die pottenbakker, want dan kom je in Jeremia. Ja, maar dan kom je daar terecht bij die ene klomp leem waaruit twee vaten gemaakt werden. De eerste werd gemaakt en vernietigd en de tweede kwam ervoor in de plaats. Daar ga ik het niet over hebben, maar ik noem hem dan toch maar even. Maar op een zijlijn, onthoud die, leg hem even weg en dan kom ik er straks wel op terug. Hier staat, hij verworgde zichzelf. Dat kan ook zijn, hij verhing zich. En sommige vertalingen hebben dat ook, want dat is ook wurging. En meer dan dat. Maar goed. De aardig... Nee, dat mag je niet. Ik weet nooit of dat zeg. Het is helemaal niet aardig. Maar, nee, ik vind het wel een soort... Wat voor woord hadden we net gevonden? We hadden geen woord gevonden, hè? Sad. Nou ja. Pathetisch.
Pathetic, ja.
Pathetic, ja. Wij gebruiken het woord in het Nederlands niet, pathetisch. Maar dat is het, maar goed, laat maar zitten. Inderdaad, Absalom komt ongelukkig aan zijn eind. Ongeveer zo. Hij verhing zich. Absalom. Maar hij staat ook voor de Joodse wet, voor judaïsme. Dat gaan we nou niet meer noemen, hè. Komt later weer. Maar Judas doet dat. En hier doet Achitofel dat. En maar van Judas lezen wij bovendien, en dat is pathetic, even het woord oefenen. Tong doet het nu nog, aan het begin van de avond. Want ik blader even naar Handelingen 1. Dat is de enige andere plaats, zover ik weet, waar daar nog wat over gezegd wordt. En dan staat er over Judas, dat hij, vers 16, de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. En dan vers 18, deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts, want dat is wat hij zich verworven heeft, of wat hij verworven heeft. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Officieel, ik verzin het niet, de officiële lezing is, hij verhing zich, maar het touw brak. Tel ze bij elkaar op, die schriftplaatsen, en dan weet je dat. Hij is uiteengespat. Hetgeen ook een wat lugubere uitbeelding is van de verstrooiing van het Joodse volk. Van het oordeel dat over Juda kwam, over het Joodse volk dus. Dat gestruikeld is over de steen, dan wel op de steen gevallen, dan wel de steen is op hem gevallen. Die uitdrukkingen staan allemaal achter elkaar in de Bijbel. En het volk is daarmee uiteengespat, heet dat. Dat het luguber is voor de wijze waarop het geïllustreerd wordt, ja, dat kan ik niet helpen, dus... Toen maar weer. Maar nou nog een keer, vers 16. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. Zo, David heeft dus geprofeteerd over Judas. En deze Judas heeft, vers 17, het lot deze bediening verkregen. Dit was de bediening van Judas. Welke bediening? Nou, een type te zijn, een beeld te zijn van het Joodse volk als zodanig. En dan nog een keer het Joodse volk dat zich identificeert met het Judaïsme. Want dat is de sine qua non, noemen ze dat in het Latijn, van het Jodendom. Want de aardigheid is natuurlijk dat Petrus, die is hier aan het woord, maar u en ik zouden waarschijnlijk, want ik ken u niet, maar niet zo goed, maar u en ik zeg ik dan maar, zouden waarschijnlijk niet op het idee gekomen zijn dat die bijvoorbeeld Psalm 109 en dat Psalm 169, oh sorry, en dat Psalm 69, 169 is een andere, ja. Maar dat Psalm 109 en Psalm 69 gingen of spraken over Judas. Want En nou kom ik dus van heel de andere kant binnen. Petrus zegt dan, David heeft geprofiteerd over Judas. Maar in werkelijkheid natuurlijk, als je deze uitspraken niet hebt, dan heeft David geprofiteerd over het Joodse volk. En wat het Joodse volk zou overkomen, dat is Judas overkomen. Want Judas is een type van dat Joodse volk. Dat ligt er zo dik bovenop, dat ik nooit begrijp waarom een gemiddelde Bijbellezer dat niet in de gaten heeft. Maar goed, hier staat het ook feitelijk. Bovendien blader ik dan maar even naar die uitspraak uit Psalm 109... Vers 2, de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong. Hier gaat het over het judaïsme onder leiding van het Sanhedrin, dan wel de hoge priester of wie het maar was. Waar ze valse beschuldigingen tegen hen inbrachten en alles gedaan hebben met list en bedrog om hem ter dood te veroordelen. En met hatelijke woorden hebben ze mij omsingeld. Ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. Maar ik was in gebed. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd. En haat voor mijn liefde. Stel een goddeloze over hem. En de Satan sta aan zijn rechterhand. Hij wordt Judas. Volk wordt aan de Satan overgegeven. Ik leen de uitdrukking van Paulus uit 1 Korinthe 5. En als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde, dat zijn dagen weinig zijn en ander nemen zijn ambt. Dat zijn kinderen wezen worden en zijn vrouw weduwe enzovoorts. Maar dat gaat niet maar over Judas, daar kom je trouwens niet op. Het gaat over een heel volk, over het Joodse volk, waarvan Judas de uitbeelding is. En wij weten dat het zo is, want hier krijgen we dan vervolgens in elk geval de uitdrukking in vers 8, dat zijn dagen weinig zijn, ja, en een ander nemen zijn ambt. Welk ambt? Ja, welk ambt is dat? Nee, dit is geen strikvraag, het staat gewoon in Handelingen. Want daar worden geciteerd, maar ik heb hem geloof ik nog net niet gelezen, of wel? Aan het eind van vers 20, dat komt uit... Ja, aan het eind van vers 20, want er staat beschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest. Die heb ik nog niet gelezen, want het is psalm 69. En er is geschreven, een ander nemen zijn opzienersambt. En in mijn Bijbel staat de keurige verwijzing bij, naar psalm 109 vers 8. Bovendien, een ambt is, tenzij anders vermeld, altijd een overheidsambt. Daarom noemen wij overheidsdienaren ambtenaren. Ambtenaren, en dat heeft van doen met opzienerschap. Maar het valt makkelijk aan te tonen dat heel het begrip opziener samenvalt, of althans grotendeels samenvalt, met het begrip priester. Een priester is een opziener, en een oudste, en een herder, dat zijn allemaal synoniemen voor hetzelfde. En het gaat dus over het opzienersambt. Nou ja, Judas heeft nauwelijks een opzienersambt gehad. Nee, hij heeft er een gehad. Hij beheerde de kas. Hij was de penningmeester. Hij was de custodian. Hoe heet zoiets? De schatbewaarder. Hij had dus een ambt ook onder de discipelen. En een ander neemt zijn opzienersambt. En van degene die hem vervangt hoor je nooit meer wat. Hè? Behalve dan dat de man in Trier begraven is. Matthias. Nee, Matthias. Matthias. Een Matthiaskerkje. Hè? Ja, die voor Judas in de plaats kwam, was Matthias. Ja, daarom heeft niemand, daar hoor je nooit meer wat van. Die ligt in Trier, ja. Ja, niet in die grote dom, de Domtsu Trier, want dat is een ander verhaal. Dat is die plaats waar ze de heilige rok bewaren, zeg maar. Hè. Waar hij de straat uitloopt, dan... aan de linkerkant heb je de Matthiaskerkje, ja. Maar goed, gaat u maar met ons... Nee, de reis is volgeboekt volgend jaar. Dus kon hij nog mee. Maar dat maar even terzijde. Een ander nemen zijn hand, maar dat Judas vervangen wordt voor een ander, dat is zo omdat het Joodse volk vervangen is door een ander. Hè? Nou, in de praktijk, dat is de korte route altijd, broeder. In de praktijk is dat de gemeente. Jazeker, een ander nemen zijn ambt. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Vervangingsleren of niet, en of je dat woord wil horen of niet, maakt mij niks uit. Het is wel degelijk zo dat wij als gemeente een priesterlijk volk zijn. En dat aan ons het woord Gods is toebetrouwd, en dat we als gemeente een pilarenvastigheid zijn der waarheid. En dat we de waarheid dus zouden betrachten, en dat is een priesterlijke taak. En dat ligt dus niet bij Juda. Dat lag bij Juda, dat hun de woorden Gods waren toevertrouwd. Romeinen 3 enzovoorts. Maar ze zijn ongelovig geweest, ze zijn gestruikeld. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Let op, hebben zij Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Nou ja, dat niet, maar Judas is wel gestruikeld en toen viel hij. Nee, ik bedoel ook letterlijk dus, hè. Maar het zijn woorden die op het Joodse volk als zodanig van toepassing zijn. En heeft het nog wat opgeleverd? Ja, een begraafplaats. Ja, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Is tot rijkdom der wereld. En wat doet er maar staat in Romeinen 11? Want daar komt dan de gemeente uit voort. Buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. Want daar zijn wij en daar zijn wij dood voor de wereld. Dat is onze begraafplaats, dat is onze positie. Dat is wat het uitbeeldt. Het valt goed aan te tonen, maar ik vat het nou maar een beetje kort samen. Maar het gaat er maar om dat wij het verband zien tussen die Achitofel en Judas. En vervolgens weer het Joodse volk dus. En voor de goede orde lees ik dus ook Psalm 69 maar even. Waar staat... Vanaf vers 23, ja, ik citeerde uit Romeinen 11. Kijk, we kunnen er ook een hele avond over doen en dan gebeurt het wat systematischer. Maar ik was in ik citeerde uit Romeinen 11, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden. Maar daar in Romeinen 11 staat, in datzelfde schriftgedeelte staat, in vers 23, hier, deze woorden uit Psalm 69, vers 23... Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding en tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien en doe hun lenden gedurig waggelen. Let op, in mijn Bijbel, uw misschien ook, staan onder deze twee versen verwijzingen naar Romeinen 11 vers 9 en 10. Ja. En die versen worden daarop gevolgd met... En hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Die citeer ik net uit mijn hoofd. Dat wil zeggen, deze woorden worden volgens Romeinen 11... of in Romeinen 11 van toepassing gebracht... inderdaad op het Joodse volk. Met een aanloop in vers 22 hier. Hè. Ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven... en in mijn dorst hebben zij mij edict te drinken gegeven... Ja, bedoeld is overdrachtelijk, denk ik, maar ook letterlijk is het gebeurd zo. En het gaat over het Joodse volk. En Paulus past het daarop toe. En dan lees ik hier verder. Vers 25, stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Nou, dat gebeurd is, dat lijkt me niet dat ik dat hoef toe te lichten. Hun paleis zij verwoest... In hun tenten zij geen inwoner. En dat is wat ook volgens de aantekeningen hier aangehaald wordt in Handelingen 1 vers 20. Namelijk, zijn woonsteden worden woest. En wat hier nog paleis heet, dat heet in Handelingen gewoon woonsteden. Maar het impliceert dat we... We tellen die schriftplaatsen bij elkaar op en zeggen, nou, dan gaat het dus om een koninklijke woonstede. Maar waar hebben we het over? Over de koninklijke stam van Israël. Over Juda. En het is in ieder geval hun land, hoe groot of klein ook, en het is verwoest geworden. En dan de aardigheid is natuurlijk, want ik moet nog op een paar dingen terugkomen. De aardigheid is dat in Handelingen 1 moet die Judas vervangen worden. Iemand anders zijn opzienersambt overnemen. We hebben in ieder geval, hoop ik, duidelijk genoeg vastgesteld dat dat de gemeente is die in de plaats komt van het Joodse volk. Maar strikt genomen, helemaal volgens de regels, is dat niet helemaal. Het is wel zo, maar in de praktijk, de positie van Juda wordt overgenomen door Efraïm. En het gelovige overblijfsel, wat daar het resultaat van is en uit is, dat is de gemeente. Die heb je toch, hè? Dat moet ik altijd uitleggen. Goed. Je kunt over een volk zeggen, het is het volk van God. Dat is dan ook zo. Maar op een bepaald niveau horen daar de ongelovigen uit dat volk niet bij. Ik bedoel, als Israël een priesterlijk volk is, dan werden ze dus geacht het woord van God te bewaren. Dat gold voor het hele volk dat ze dat zouden doen. In werkelijkheid was maar een deel eruit dat dat deed. Een overblijfsel heet dat. Die heb je toch, dat mag niet al te moeilijk zijn. Nou, zo is het met dit ook. Maar officieel, de positie van Juda is ingenomen door Efraïm. Kortom, die van de twee stammen, die positie is ingenomen door de 10 stammen. Maar ja, in de praktijk geldt dat alleen voor een overblijfsel eruit. Een vrucht daaruit, een resultaat daaruit. En dat is de gemeente. Ongeacht wie daar dan allemaal toe behoort. Buitenlander of wie dan ook, dat maakt dan verder ook niks meer uit. Maar het gaat om het beginsel. Dat is een belangrijke waarheid en u zou dat moeten begrijpen. Ook als je spreekt over het Joodse volk, dan heb je er daarbij die sowieso volkomen atheïstisch zijn. Je hebt er bij die religieus zijn en daarmee ook ongelovig. En je hebt er dan ook nog daaruit die gelovig zijn. En ik praat niet over het Joodse volk in onze tijd, maar uit de tijd van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Hebben u dat nog? En dan zegt Paulus, nou ja, iedereen kan zich wel Jood noemen, maar eigenlijk ben je alleen maar een Jood als je besneden bent. Maar niet met een besnijdenis die met handen geschiet, maar overdrachtelijk. Je moet wedergeboren zijn. Gezien de aard van de tijd en al dat soort dingen meer. En anders hoor je er sowieso niet bij. En dat is het hele punt. Men moet het onderscheid kunnen maken. Want de Bijbel maakt dat onderscheid. En zo moeilijk mag het ook niet zijn. Dat ik het aanhaal en nu noem, dat is omdat ik terug moet naar 2 Samuel 17. Waar wij waren in vers 23 en waar wij lazen over de, wat we noemen de zelfmoord van Achitofel, maar hij komt toch verbijsterend veel overeen met die van Judas. En daar gaat het ook om, hè. We zijn hier symbolisch in de aanvang van het nieuwe verbond, waarbij het Joodse volk de wet verkiest, wil vasthouden aan het oude verbond en het nieuwe afwijst en daarmee verdrijft, zoals David verdreven wordt, dan ook inderdaad uit Jeruzalem enzovoorts. Maar daarmee komt feitelijk een oordeel over het hele volk. De dood namelijk, en dood in de betrekkelijk gebruikelijke hoge betekenis, dood in de zin van scheiding. Dat is de dood van Judas ook. En dat is de dood van het Joodse volk ook. Het wordt graag dood te zijn. Mocht u dat nou moeilijk vinden, de hele mensheid wordt geacht dood te zijn. Dat is de basis van de evangelieprediking. De prediking van dat er leven is, is een prediking aan dode mensen. God heeft afgesneden. Fundamenteel, dat is de regel. Daar is niet alles mee gezegd. Logischerwijze, maar het idee is, als men tot geloof komt, ontvangt men leven. Nou, zoals met het Joodse volk ook. Maar het volk wordt geacht de voortzetting te zijn van Israël. Dat wat van Israël een 12 dan wel 13-stammig Israël over was. Maar de Heer heeft hem losgelaten. Want ze hebben de Heer in vergetenis gesteld. Lees je dan al in Deuteronomium. En de Heer zegt, ik zal wel zien welke liederij in de wezen zal. Ik trek mijn handen daarvan af. En dat is dus ook daadwerkelijk gebeurd, maar dat heet dood. Dat is wat dood is. Scheiding namelijk. Ook volgens het woordenboek, hoor.
Ja, geen contact.
Geen contact.
Mooi telefoonlijn.
Die heet dood, ja. Tegenwoordig hebben we niet eens telefoonlijnen meer, dus het is wat lastig uit te leggen.
Ja.
Maar dat is dood, ja. De lijn is dood. Doet niks. Dat is scheiding. Verbroken communicatie, zei mijn vader altijd. Hè. Is verbroken communicatie. Nou ja, dat is wat het is, ja. Maar gemeenschap is nou eenmaal leven. Communicatie, dat is gemeenschap. Dat is nou eenmaal leven en dood is het tegenovergestelde. En dat is wat gesymboliseerd wordt. Mocht u nou denken, ja, maar dat kan helemaal niet, want de heer kan Israël toch niet loslaten. Dan kom je in die in al die discussies, van eeuwenlange discussies tot vandaag, over of het Joodse volk nou al of niet het volk van God is, of dat de kerk dat is, of allebei, of er helemaal geen verschil tussen is, ook maar, ik word er zo moe van altijd, want ja. Maar mocht je nou zeggen, want dat hebben de Joden gedacht, die hebben gedacht, dat het kan niet fout gaan, Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning, de zetel van David, die zou altijd bestaan, tot in eeuwigheid, een functie hebben het Messiaanse Rijk, dus Jeruzalem wordt niet verwoest. Zeiden ze, dachten ze, in de dagen van Jeremia. En ze zullen ongetwijfeld ook gedacht hebben, wat men tegenwoordig helemaal vergeten is, ze zullen ook gedacht hebben, de Heer heeft beloften gedaan aan David met betrekking tot een bestendig koninkrijk de eeuwen door van geslacht tot geslacht. En wij hebben hier koningen uit David. Wat er ook gebeurt, in Jeruzalem ben je dus veilig. Want hier is de troon van David. Nou, dan krijg je toch enige hoofdstukken achter elkaar in Jeremia bijvoorbeeld, die alleen maar gaan over het Davidische koningshuis, en waarvan de Heer zegt, ja, dat kan allemaal wel wezen, maar hier komt er een eind aan. Ik zal er toch een eind aan maken. Hier over koningen over Juda namelijk. Nou ja, dat is ook gebeurd. En zo hebben ze dat ongetwijfeld ook gedacht. Want ik vind het niet nodig om dat te argumenteren. Ze hebben het ook gedacht in de dagen waarin Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen. Aan het begin van onze jaartelling. En ze denken dat vandaag nog steeds. Nou ja, zij weet ik niet zeker, maar binnen het christendom wordt dat er heel dikwijls gedacht. De heer, ik hoor het Ben Hoekendijk nog zeggen. Als dit Jeruzalem verwoest wordt, dan is de Heer een leugenaar. Ja, ik weet dan ook nooit wat ik zeggen moet op zo'n moment. Want waar moet je beginnen? En bovendien, daar is niet eens een Davidische troon. Dus waarom zou dit Jeruzalem gespaard blijven? Bovendien, het wordt hoog tijd dat ze Jeruzalem eens een keer helemaal slopen en opnieuw bouwen, denk ik wel eens. Maar die heb ik van een projectontwikkelaar. Die zei, je kan wel aan het restaureren. Heb je er verstand van? Je kan wel aan het restaureren blijven, maar dat kost zo allemachtig veel geld. Het is maar één goede manier. Slopen en iets anders neerzetten. Iets nieuws bouwen.
En dan de tempel maar meer, ook maar weer.
En dat gaat gebeuren.
Ja.
Ja, dat gaat gebeuren. Dat wordt in de Bijbel beschreven. Dus, maar mocht je nou denken, er kan toch helemaal geen eind aan komen. De Heer kan toch niet stoppen met Israël en dan heel iets anders gaan doen. Dan moet ik u zeggen, nou ja, daar hadden we het dus over. Hij doet ook niet heel wat anders. En dat is wat hier ook gesuggereerd wordt. Volgende vers. David, want vers 23 staat er zomaar tussendoor. Net als de uitspraken over Judas in het Nieuwe Testament. Staan er zomaar tussendoor even, hè. Nou ja, Judas ging heen. En dan heb je hier ook vers 23. En dan gaat het verhaal gewoon weer verder. En zijn we weer bij David. En dan staat er, David nu kwam te Mahanaim. En Absalom toog over de Jordaan, hij en alle mannen van Israël met hem. En dan nog zo het een en ander. Waarbij dus het hele volk officieel, nou, niet vrouwen en kinderen, en waarschijnlijk ook niet alle mannen, Maar officieel, het hele volk is terug, om zo te zeggen, de Jordaan over. U weet wel, naar, in wat nu Jordanië is.
Ja, de verkeerde kant uit.
De verkeerde kant uit. Het land als het ware uit. Min of meer. David in het zuiden, min of meer de Jordaan overgetrokken, en Absalom met zijn legers in het noorden. Ze zijn in het buitenland. Dat is niet helemaal waar, historisch wat ik nu zeg, maar ik bedoel gewoon, ze zijn terug de Jordaan over gegaan. Hè? En de strijd vervolgens speelt zich, naar ons beste weten, daar ook af, maar daar heb ik het nu nog niet over. Beslot is dat pas het volgende hoofdstuk. We hebben het nu over dat David is in Mahanaim. En van daaruit wordt de strijd ook geregeld. Dat vind je inderdaad in hoofdstuk 18, waarbij het volk optrok tegen Absalom. Dat is vanaf vers 3 of zo. En David blijft in de poort. Die gaat niet mee met die legers, die blijft achter in de poort. En dat is, moet dus de poort zijn van Mahanaim. Later wordt het ook nog een paar keer vermeld in dit verband, is Mahanaim. Maar dan zult u zeggen, nou, dat is interessant, Mahanaim, we hebben geen idee waar het ligt toch van. Nou, dat weet u nu. Je gaat van Jeruzalem uit naar de Jordaan, dan steek je de Jordaan over. En dan nog een eindje en dan ben je ja, dan ben je in Mahanaim. Maar Mahanaim is een belangrijke plaats in verband met de aartsvaders. Daar wordt hij voor het eerst genoemd. Dat komt niet zo vaak voor hoor in de Bijbel, Mahanaim. Hij komt voor het eerst voor in Genesis 32. Daar wordt de naam ook feitelijk gegeven door Jacob. Dat is als Jacob weer de vandoor is gegaan bij oom Laban na 20 jaar. Terug naar waar hij vandaan kwam, zeg maar. Met haven en goed heet dat, met vrouwen en kinderen. Inmiddels schat hemeltje rijk geworden, terwijl hij op weg gegaan was met zo'n knapzak, weet je wel. Kennen jullie dat? Hij had net eerst geboorterecht gekregen van Isaac. Daar zal hij blij mee geweest zijn. Hij moest meteen vluchten. En hij had niks. En na 20 jaar komt hij terug. En alles wat hij had, had hij van oom Laban meegekregen.
En dan krijg je dat van zijn vader nog.
Ja.
Dat lees je niet hoor.
Nee, dat lees je niet.
Dat lees je. Ik zal het u nog sterker vertellen. De echte familiebezittingen gingen naar Esau.
Ja,
en dat blijkt, want hij had de familiegeschriften.
Ja.
En geschreven ook. Een belangrijk deel van de geschiedenis is geschreven door Esau. En door hem ondertekend.
Dus dan ging het alleen, zeg maar, om de lijn.
Om de geestelijke zegening, de lijn van het erfrecht. En van het andere vind je niks. Maar goed, hij kwam met zijn hele familie. Kwam hij terug en moest Esau tegemoet. Want daar komt het op neer. En toen.
Het is vers 2.
Ja, ik weet het, ja. Ik kijk even naar die. Daar, ja. Oh, nou, ik heb de verkeerde bladzijde hiervoor. Nou ja, laat maar zitten. Dat is in Jacob toog zijns weegs en de engelen gods ontmoetten hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een heerleger gods. Hij had dus, wat hij bij zich had, behalve die bezittingen, hij had God aan zijn kant. Hè? Die bemoeide zich ermee. Met een heerleger gods, zeg ik nu nog even niet, van eigenlijk is het gewoon een uitbeelding van de gemeente, maar tegen kerst kan je dat misschien nog net zeggen. Een leger van hemelse heerlegers prijzende God. Dit is gewoon de gemeente. Maar ik weet nooit hoe ver ik dat uit moet leggen. Zeker niet in dit verband. Maar u weet toch dat Isaac, dat was de erfgenaam van de beloften die aan Abraham gedaan waren. Omtrent vader van vele volkeren en al dat soort dingen meer. Isaac erfde dat en daarna kreeg niet Esau dat, maar Jacob. En Esau is namelijk, dat is die jager, die altijd maar druk bezig is En het allemaal zelf moet doen. Dat is de wet eigenlijk, hè. Esau is een bekend beeld van het Joodse volk, van degene die onder de wet leven. Dat staat in het Nieuwe Testament, dat dat zo is. Ja. In Galaten en in Romeinen. En of dat in Hebreeën staat, nee, niet echt. Maar dat staat er. En Jacob is het, de andere kant. Is een type van de gemeente dus. Erfgenaam, want wij zijn zonen van Abraham. Op grond van de belofte. Galaten hoofdstuk 3, om maar eens wat te noemen. Romeinen 4 is het ook trouwens. Enzovoort. Wij zijn zonen van Abraham, we zijn erfgenamen van de belofte. God heeft de belofte aan de vader gedaan, aan ons, hun kinderen, enzovoort. En dat is wat Paulus predikt in Antiochië, enzovoort. Nou ja. Ik weet wel, dat wordt dan weer weggeredeneerd en zegt me, ja, maar dat gaat alleen over Joden, voor ons geldt dat niet. Maar ja, toen maar weer, als je alles weg wil redeneren, dan houd ik gauw op, hoor. Maar Jacob is in beeld van degene die dat erfwerk krijgen. Maar hij moet vluchten voor Esau, zoals de gelovigen vervolgd werden door de Joden. Vanaf begin is dat zo geweest. En zodra Jacob die nacht gaat slapen terwijl hij onderweg is en alles kwijt is eigenlijk, alleen gezegend met geestelijke zegeningen, ziet hij de hemel geopend en de engelen gods nederdalende en opklimmende. Dat is een uitbeelding van de situatie in onze bedeling, in verband met een hemelse roeping van de gemeente enzovoorts. Ja. Nou ja. En hij noemt de plaats Bethel, huis gods. En het Nieuwe Testament zegt gewoon, dat zijn wij. Het huis gods. Indien wij maar deze hoop en deze belijdenis tot het einde toe vast behouden. Wij zijn het huis gods. Een pilaar en vastigheid der waarheid. Een tempel. Bethel. Dat kan je allemaal niet missen, hoor. Maar het punt is, wie in vredesnaam is Laban? Want daar ging hij naartoe en daar kreeg hij zijn materiële welvaart vandaan. En daar bleef hij 20 jaar. En het is gewoon de uitbeelding dat de gemeente in onze dagen niet zijn onderdak heeft, zijn domicilie heeft bij Juda, bij het Joodse volk, maar bij de 10 stammen van Israël, waar Laban een beeld van is. Hij heet niet voor niks Albion. Laban, wit. Enzovoorts. Ik bedoel, ja, ik kan die allemaal vertellen, maar goed, dus uit de andere tak van de familie, dat is waar het over gaat. Nou goed, maar nou komt Jacob daar vandaan, na 20 jaren. Moet die Esau onder ogen komen. En wat gebeurt er dan? Hij zag die legers, hij noemt dezelfde plaats Mahanaim. En Jacob zond bode uit voor zijn aangezicht tot Esau, zijn broer, naar het land Seir, de landstreek van Edom. En, nou ja, goed, zou ik zeggen. En dan krijgt hij bericht terug. En de vers 6, de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende, wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau. En ook trekt hij u tegemoet en 400 mannen met hem. Dus gaat oorlog worden. Nog steeds. Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange en hij verdeelde het volk dat met hem was en de schapen en de runderen en de kemels in 2 groepen, 2 heren. Want hij zei, indien Esau op het ene heer komt en het slaat, zo zal het overgeblevene, en dat is een van die woorden voor dat gelovige overblijfsel altijd, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. En let op dat het daarna gaat over die beloften die gedaan zijn, waarvoor Jacob erfgenaam geworden is, maar enzovoorts. Nou goed, maar de aardigheid is, in vers 2 staat, en hij noemde de naam dezelfde plaats Mahanaim. Maar als u mij vraagt waarom hij het Mahanaim noemt, wordt hierna pas verteld. want dat slaat niet op tot heerleger van heerleger gods uit vers 2. Het slaat op de twee heren uit vers 7. Want Mahanaim wordt vertaald met twee kampen. In de zin van twee legerplaatsen, een dubbel kamp. En niet een jongens- en een meisjeskamp. Die is van Zet Gaiken, maar dat weet u. Maar goed. Maar twee kampen, twee groepen. Met de filosofie, als Esau stuit op de een, dan heb ik altijd de ander nog. En mijn commentaar is, alzo hij dan een profeet was, Jacob. Want Jacob heeft geprofeteerd. Zegt Hebreeën 11 in elk geval. Maar goed, alzo hij dan een profeet was, heeft hij deze handeling verricht. Maar het is een handeling als uitbeelding van wat de Heer zelf met zijn familie, met zijn volk zou doen. Onder het motto, als het met ene heer, stene groep fout gaat en stuit op Esau en dus op de wet, dan heb ik altijd die andere groep nog. En dat is gerealiseerd in 1 Koningen 12. En dat was de scheuring van het Rijk. In tweeën. En daar gaat het over. Dit heeft hier verder geen consequenties, want je komt het niet meer tegen. Maar het is wel de oorzaak van de naam Mahanaim. Twee kampen. En de twee kampen is de verdeling van Jacob's familie, Jacob's gezin, zeg maar van Israël. De naam die hij verderop in dit hoofdstuk krijgt, als ik mij goed herinner. Ja. Ja, Pniel en zo, Jabok en wat het maar was. Het is dus een uitbeelding van hoe heel Israël, de hele familie, de hele volk, verdeeld zou worden in tweeën. Onder het motto gaat het aan de ene kant met Esau fout, dan heb ik aan de andere kant nog wat. En dat is precies wat er gebeurd is, want het ging met Esau fout in de zin van, het ging fout met het Joodse volk in de tijd. Het wilde niet geloven. En het is onder het oordeel Gods gebracht, zal ik maar zeggen. Het is omgekomen. Het heeft zich geworgd. Het heeft zich verhangen. Het is opgeborsten. Om het nette woord dan maar te lenen uit de Bijbel zelf. Maar God heeft nog een ander ijzer in het vuur. Als dat het goede woord is. En dat is waar het om gaat. En wat van oudsher geïllustreerd wordt. En nu zijn we hier weer op hetzelfde punt aangeland in 2 Samuel 17. David kwam te Mahanaim en dan weet je, oh jee, twee kampen. Tegenover elkaar. En het klopt precies, want je krijgt hierna de twee kampen die elkaar bestrijden. Het een wordt geacht uit twee te bestaan en het andere wordt geacht uit tien te bestaan. Het is wel een grove indeling, moet ik je erbij zeggen. Maar dat is het in 1 Koningen 12 ook. De splitsing van het Rijk. Want heel wat uit de twee hoorde bij de tien en heel wat uit de tien hoorde bij de twee. Mag verder geen punt zijn. Maar officieel 2 en 10. En daarom heb ik u dat net even gelezen. Israël zegt, wij zijn 10. We hebben 10 delen aan David. En ze heet Israël. En de andere twee delen heet uiteraard Juda. En eventueel Benjamin. En dat is waar die naam Mahanaim voor staat. En ik weet het nogal zeker, want we hebben nog een keer dat Mahanaim genoemd wordt. Namelijk in 2 Samuel 2 vanaf vers 8. Dat is als David koning wordt over Juda na de dood van Saul. In hoofdstuk 1 lezen wij vanaf vers 8. Abner nu, de zoon van Ner, de krijgsoverste die Saul gehad had, nam Isboset, dan wel Isbaal, nam Isboset, Sauls zoon, en voerde hem over naar Mahanaim. Is dezelfde route notabene die David hier ging. Wel maar weet, naar Mahanaim, voer over, u weet dus dat het over de Jordaan is. En maakte hem ten koning over Gilead. Overigens, Mahanaim ligt in het stamgebied van Gad. Maar dat vindt u als u mijn naam nazoekt in Jozua. Want u weet hoe dat zit met die stammen van Israël, hè? Oostelijk van de Jordaan had je Ruben, Gad en de halve stam van Manasse.
Ja.
En met name dat gebied van Manasse heet dan weer Gilead. En soms wordt de naam nog breder gebruikt voor het hele gebied. Maar ja, eigenlijk heb je Gilead en dan Bazan. Maar vooruit maar weer.
Dat is
een
koeien.
Hè? Nou, Gilead was... Het gebied heet Gilead, oostelijk van de Jordaan. Althans, noordelijk het gebied van die stammen. Maar Gilead was een kleinzoon van Manasse. Dus... Je had Manasse en dan heb je Machir. Die komen we nog tegen trouwens in de volgende hoofdstukken. Ik weet ze gewoon niet waar aan mijn hoofd. Maar, en daar een zoon van, dat is dan weer Gilead. Maar het is oostelijk van de Jordaan. En daar had je Ruben gehad en de halve stam of een deel van de stam van Manasse. Maar lees hem hier maar weer, 2 Samuel 2, vers 8. Abner nam die zoon van Saul, namelijk Isboset, voerde hem over naar Mahanaim en maakte hem ten koning over Gilead en over de Asherieten en over Jezreel en over Ephraim en over Benjamin en over gans Israël. Gans Israël? Ja, maar niet over Juda. En toch heet het gans Israël. En misschien heeft u wel gezegd, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat Isboset koning is. Ja, laat maar zitten. Dat zal ik me niet verder uitleggen. Maar het begint dus bij Gilead over Asherieten, Jezreel, maar dan ben je al aan de westkant van de Jordaan inmiddels. En over Ephraim, want daar ligt het gebied van Ephraim. En over Benjamin, dat ligt zuidelijk van Ephraim en noordelijk van Juda. En over gans Israël. Maar niet over Juda dus, hè? 40 jaren was Isboset Sauls zoon als hij koning werd over Israël. En hij regeerde het tweede jaar. Nou, die heb ik allemaal uitgelegd. Het punt is dat we hier het van doen krijgen met een periode van 7 jaar. Waarin David koning is over Juda, maar niet over Israël. En waar gebeurt dat? Waar wordt dat geregeld? Mahanaim. Toch? Vers 8. Denk erom, we hebben van doen met 2 verschillende huizen. En de situatie wijzigt zich soms. Ik weet niet of het u opvalt, maar hier heb je dus Saul over heel Israël en David over, nou ja, over Juda dus, hè. Nou ja, en die rollen die draaien soms om. Hè. Soms heb je de Joodse kant, heb je aan de Joodse kant de wet, dan is de rest van Israël vrij. En hier heb je Saul, vervoorstellende de wettische, de judaïstische kant over Israël en Juda is onder David. En dat wisselt onderweg. Daar zou je een keer op moeten vallen. Maar dat is omdat het in de loop van de geschiedenis wisselt, precies zoals Romeinen 11 dat uiteenzet. Dus is deze, aan de andere kant, en daarna wordt het weer zo. Keert het zich om. En daarna denken we, dat was toch in Genesis 48. Dan zeg ik, ja, dat was in Genesis 48 ook, ja.
Met die beide zonen van
Jozef. Dat was ook niet voor niks. Maar goed. Kortom, dat Mahanaim verwijst ons in elk geval naar deze kwestie. Dat je van doen hebt met 2 verschillende huizen, voortkomend uit Israël, waarbij het ene de naam Israël draagt, gewoonlijk, of Ephraim, en de andere draagt de naam van Juda. Maar het is niet hetzelfde en in de praktijk staan ze tegenover elkaar. Dat blijven ze ook, want ondanks de dood van Absalom in hoofdstuk 18, blijven ze nog steeds tegenover elkaar staan, uit jaloezie, overigens, onderling. Dat wil zeggen, dat is tot en met hoofdstuk 20. Die is ook al aardig. kan ik nog net even zeggen. Die is ook wel aardig, omdat we in verband met de wederkomst van Christus en de uiteindelijke bekering van heel Israël, alle stammen van Israël, wanneer ze dus één gaan worden onder de echte Salomo, om zo te zeggen, dan staat er in de Nijdsnelwijken van Efraïm en de jaloezie, of wat er maar staat, van Juda enzovoort. Die kent u toch, hè? Dat is Jesaja 11, meen ik. Ja, toch? Jesaja 11. Ja. Vers 12. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Er is sprake van wederzijds jaloezie, nijd, afgunst. Maar over Juda wordt gezegd volgens Paulus: ik zal u tot jaloersheid verwekken door Loami. Dat betekent door de 10 stammen van Israël, want dat is Loami volgens Hosea 1. En volgens dit schriftgedeelte. Als het met de een goed gaat, is de ander jaloers. Als het met de ander goed gaat, is de een jaloers. En dat komt omdat de positie van die twee wisselt onderweg. En dat is waar het over gaat in werkelijkheid. Nou ja, en dat gaat de hele geschiedenis door. Vanuit Genesis dus al speelt dat een rol. En dat zouden wij moeten zien, hè. Nou goed, dat is dus wat hangt aan dat begrip Mahanaim, de twee kampen, de twee delen van de familie van Jacob, van Israël, tegenover elkaar. En die hebben wat uit te strijden, en de vraag is, wie is voor Absalom en wie is voor David? En dat is nog niet zo eenvoudig. David nu kwam te Mahanaim, en Absalom toog over de Jordaan, hij en alle mannen van Israël. Met hem, heb je dat? Alle mannen van Israël, uit 12 stammen dus in de praktijk, hè? Want dat hadden we gelezen in de raad van Huzai. En Absalom had Amasa in Joabs plaats gesteld over het heer, want Joab was de inspecteur-generaal van de krijgsmacht onder David. En Joab had Amasa aangesteld, staat er. De man wordt hier voor het eerst genoemd. Wij kennen hem verder niet en hij heeft ook maar een betrekkelijk korte carrière. Zijn naam betekent zoveel als een last. A burden in Engels. Een last, een lading, een belasting. Een juk. En dan begrijpt hij ongeveer dat hij wel bij Absalom hoort. Mag ik hopen? Goed. Het loopt slecht met hem af, overigens. Later wordt hij door David alsnog aangesteld om Joab te vervangen, maar hij wordt door Joab weer gedood. Toen maar weer. Absalom had Amasa in Joabs plaats gesteld over het heer. Amasa nu was een manszoon, wiens naam was Jetra, de Israëliet, die ingegaan was tot Abigeel, dochter van Nahas, zuster van Zeruja, Joabs moeder. Ik heb mijn uiterste best gedaan om te begrijpen wat hier precies staat. En ik ben er niet helemaal uitgekomen, maar er zijn heel wat theorieën over. Over hoe dat nou precies zit. En het is te meer verwarrend omdat de naam Nahas hierna weer gebruikt wordt, maar dan is het weer iemand anders. Dat is in vers 27, dus dat maakt het extra lastig. Maar ik zal het langzaam doen. Amasa nu was eensmans zoon, wiens naam was Jetra. Dat betekent, nou, we kennen de naam als Jetro, als de schoonvader van Mozes. En het wordt, dan wordt het gewoonlijk vertaald met een kroon. De werkelijke betekenis is die van excellentie. uitnemendheid, heet dat, en daarvan afgeleid eventueel rijkdom. In ieder geval iets groots, iets moois, of zoiets, iets koninklijks eventueel. En hij heet hier de Israëliet. Wat heb jij daar?
Ismaëliet.
Juist. Goed. Er staat Israëliet, maar het is omstreden. De vraag is namelijk of dat er wel moet staan. En zo ja, waarom dat er dan weer staat. Want wij vinden de figuur ook genoemd in 1 Kroniek hoofdstuk 2... waar we zijn bij de nakomelingen van Juda en dus bij het Davidische huis. En daar heb je een Abigail, dat is een van de zusters van David. We hadden Zeruja, weet u nog, die had Joab. Dat was een zoon van Zeruja, zus van David. Dus Joab was Davids neef en David was Joabs oom. Maar Joab wordt hier vervangen door Amasa, en dat is een zoon van Abigail, van een andere zus van David. Dus kortom, Joab en Amasa zijn volle neven en oomzeggers van David. Maar ik lees me nog even uit 1 Kronieke 2 vers 17. En Abigail baarde Amasa, en de vader van Amasa was Jeter. Het geeft fundamenteel hetzelfde als Jetra en als Jetro. En daar heet hij een Ismaëliet.
Wat is het dan?
Vers 17 van 1 Kroniek 2. Dus als je van het probleem af wilt, dan maak je van 2 Samuel 17 vers 25 dus ook een Ismaëliet. Dan hou je het op een verschrijving. Een misverstand, een foutje. Dat is een van de opvattingen. Het zou kunnen, mede omdat men zegt, ja, we hebben die twee teksten, maar waarom zou je van iemand zeggen dat hij een Israëliet is? Dat is namelijk vanzelfsprekend. Als hij een Israëliet is. Je meldt het alleen als hij dat niet is. En dus kiest men dan voor de Ismaëliet. En blijkbaar is in sommige vertalingen dat dan ook zo uitgewerkt. En als je denkt dat het allebei juist is, omdat het allebei in de Bijbel staat, dan maak je ervan, hij was een Ismaëliet van afkomst, maar hij is een Israëliet geworden. En dat zou een reden kunnen zijn om te melden dat hij dus een Israëliet is. Dan was hij van buitenlandse afkomst. Maar wie zal dat met zekerheid zeggen? Dat weten wij dus niet. Hij fungeert in ieder geval binnen Israël. Hij is de vader van Amasa, een volle neef, van, of een neef, een oom zeggen, van David. Dus doe maar. Het enige twijfelachtige is dat er van hem staat in 2 Samuel 17, wiens naam was Jetra, de Israëliet, die ingegaan was tot Abigail. In het algemeen wordt dat uitgelegd als dat dat een buitenechtelijke relatie betreft. Dus dan is het misschien toch een boef. Maar of ik dat nog onder de mensen kan krijgen vandaag, weet ik niet. Maar toch misschien iemand die niet helemaal te vertrouwen was.
Maar dan waren Amasa en Absalom ook neven. Of begrijp ik dat nou verkeerd?
Absalom was een zoon van David. Ja, er waren dan ook neven, ja. Allemaal familie, ja. Aan de kant van Saul was dat ook zo, die Abner, dat was weer zijn oom of zoiets. Een familieclan. En dan staat er ook nog 2 Samuel 17 vers 25, die ingegaan was tot Abigail, zoals gezegd, men houdt het op een buitenechtelijke aangelegenheid. Dochter van Nahas. Nou, wie dat is weten we niet, er zijn twee opties, of Nahas is een andere naam voor Izzy, de vader van David en dus ook van Abigail en Zeruja. Dat is een officiële lezing hoor. Of die Nahas is vrouw van Izzy. Dat kan ook nog, maar wij weten het niet. En Nahas is eigenlijk Nahash. Het is een slang. Maar ja, dat kan een mannetje zijn, kan een vrouwtje zijn. Het is dus niet bekend. Want dat zuster van Zeruja, dat slaat op Abigail, hè? Abigail en Zeruja zijn bekend in de Bijbel ook als zusters van David. En Zeruja was weer de moeder van Joab. Met andere woorden, ze waren in ieder geval volle neven. Maar wat die Israëliet dan wel Ismaëliet erbij moet, en op wie die naam Nagas van toepassing is, dat weten we dus niet. En meer zal ik daar dus ook niet over kunnen melden. En dan vers 26, Israël nu, of gewoon en Israël en Absalom, legerden zich in het land van Gilead. Dat is dus inderdaad het stamgebied van de stam van Gad. En Ruben en de halve stam van Manasse. Dat wil zeggen, zij waren noordelijker gelegen dan David en het volk dat bij David was. Maar allebei oostelijk van de Jordaan. En dan wordt er bovendien nog vermeld, en het geschiedde als David te Mahanaim gekomen was, zodat je de plaatsnaam nog een keer voorgeschoteld krijgt, dat Sobi, de zoon van Nahas, van Rabba, de kinderen Ammons, en Machi, de zoon van Ammio, van Lodebar, en Basilia, de Gibeadiet van Rogelim. Dus dat hebt u zo snel wel even genoteerd, neem ik aan.
Maar dan zou die Sobi dus ook een broer van David kunnen zijn.
Het wordt een heel ingewikkeld verhaal, want wie deze Nagas nou weer is.
Ja, daarom. Was dat dezelfde
Nagas? Nee, dit was kennelijk een Ammoniet.
Ja.
Maar ja, daar ga je. Dus het is niet dezelfde.
Nee, dacht ik.
Tenminste.
Ja.
Het is wel dezelfde naam, ja. Maar daar blijft het dan ook bij.
Ja.
Kortom, dat weten we niet. Sobi. Er worden drie mannen genoemd, hè? Sobi.
Machir.
Machir. En Barzillia. Barzillai. Te beginnen bij Sobi. Sobi komt van Shabbat. En dat betekent wegleiden in gevangenschap. Gevangen meenemen. Leiden in ballingschap eventueel. Zodat het dus toch iets met ballingschap te maken heeft. Dat verhaal hier. Hij heet Sobi, de zoon van Nahas, slang. Van Rabba, der kinderen Ammons. Men veronderstelt dat de Sobi een prins was uit dat koninklijk huis van Ammon. Waar David mee overhoop lag, weet u nog een paar hoofdstukken eerder, in de dagen van Batsheba, toen Rabba, de hoofdstad van Ammon, nog ingenomen moest worden. Waar Uria ook in de strijd vooruit naar voren gezet werd, weet u wel, dat verhaal is dat. Rabba, die lui hadden David zwaar beledigd, om zo te zeggen. En toen kwam er oorlog van, maar het leidde tot inname van Rabba en daarmee de onderwerping van de Ammonieten aan David. Enige hoofdstukken eerder hier in 2 Samuel. En Sobi wordt geacht deel uit te maken van die koninklijke familie, blijkbaar. En Rabba is tegenwoordig Amman heette, de hoofdstad van Jordanië. Amman, Ammon. Zij zelf claimen die naam. De stad heeft vele namen gehad. Ook Philadelphia trouwens. In de Griekse tijd uiteraard. En inmiddels heet het weer gewoon Amman. Een stad rijk aan geschiedenis. Dat vertellen ze, laten ze daar ook wel zien. Inderdaad. Maar uit de Ammonieten. Maar de Ammonieten waren aan Israël onderworpen. Via David. En hier wordt kennelijk de trouw aan David ook inderdaad beleden. En die zou moeten bedenken dat Ammon was een zoon van Lot. Dan wel van een van die dochters van Lot, ja. En Ammon wordt vertaald met van het volk. En meestal uitgebreider van hetzelfde volk. En die andere, Ammon en Moab. Ammon en Moab. Dat waren die twee zonen van Lot. De een naam wordt vertaald met van hetzelfde volk. En Moab wordt vertaald van dezelfde vader. En bij nader inzien zijn het dus synoniemen. Maar het wordt geacht een broedervolk van Israël te zijn. Toch Israël, maar langs een andere lijn. Nou ja, toe maar. En ik vestigde de aandacht dan maar op dat Lot, waarvan Ammon een afstamde, en die Shobi dus ook, dat Lot in zijn dagen wel degelijk een beeld was van het Joodse volk. Lot betekent zoveel als een sluier, een bedekking, als uitbeelding van de bedekking over het Joodse volk, zal ik maar zeggen. Maar hij wordt beschouwd als overblijfsel daaruit. En ontkomen aan het oordeel van Sodom, uitgeleid. En toen kreeg hij die twee zonen, weet u nog. Het is ook een heel verhaal, apart. Ja, het is moeilijk om dat dan allemaal te bespreken. Maar het gewicht van dat verhaal hangt er altijd aan. Hè? Elke keer als je Ammon tegenkomt, of een Ammoniet, of de stad van Ammon, of een koning van Ammon, zit er altijd aan vast. Maar goed, dan wordt ook nog genoemd Machir, de zoon van Amiel van Lodebar. Nou is Machir een naam die wel vaker voorkomt, maar Machir kennen we als de eerstgeborene officieel van Manasse. En Manasse was de natuurlijke eerstgeborene van Jozef. Kortom, die zit in de lijn van erfgenamen. Machir. Machirieten, de belangrijkste clan, ook binnen de stam van Manasse. En we komen de naam later in de geschiedenis vele malen tegen. Dit is niet die zoon van Manasse, maar dat moet later zitten natuurlijk. Maar waarschijnlijk wel uit die clan, logischerwijze, want we zijn in dat gebied. Hè. Machir, de zoon van Amiel. En Amiel, dat is zoveel als. Langzaam wordt het makkelijk, hè? Weer een volk dus. En dit keer een volk van God. Mijn volk. En de naam Machir komen we. Nou ja, naar mijn beste weten. De laatste variant van de naam Machir is Amerika. Maar het komt van de Mercian. Mercia. De Mercian Saxons, die een koninkrijk hadden, even de eerste koninkrijken, groot koninkrijk in het midden van Engeland, van de Saxisch koninkrijk. Mercia. Toen maar weer. Ik zal het er maar bij laten, maar de stam van Manasse dus. Dat is deze naam. De zoon van Amiel van Lodebar. En even kijken dat ik het niet verkeerd zeg. Lodebar,
Lodebar.
Ja, Lodebar, dan heb je dus geen Debar, want Lo is niet. Hè? Ja, van Lo Ami, weet u nog, en van Lo Rugama, en van Lo Loene. En van Lo Sjoege, maar dan is het inmiddels Jiddisch geworden. Maar dat is dat woord, Lo, niet, de ontkenning. En de bar, dat is woord. Net als logos in het Grieks, de bar, of dabar, in het Hebreeuws. Hoewel het een brede betekenis heeft, want het wordt zelfs vertaald met weide. In de zin van waar je de schapen kunt voeden. Maar ja, waarom ook niet? De symboliek mag u niet ontgaan. De mens zal niet bij gras alleen leven. Of een schaap zal niet bij gras alleen leven, maar bij alle woorden. De bar, dat wat voedt, is eigenlijk het idee. Maar dat is in hoogste instantie het woord. Zo kennen we het woord het beste. Alleen die kan men historisch weer niet plaatsen. Dus dan zegt men, het betekent Lodebar, dat is dus een plaats. Het is een plaatsnaam. Het is kennelijk een plaats waar geen weiden zijn. Nou ja, dat komt vaker voor, denk ik. Maar de symboliek is van, er is zelfs geen woord. Niets. Geen weide. Of alleen dorre grond. En wat Machir betreft, dat wordt vertaald met verkocht. Zodat je met al deze termen toch in de sfeer terechtkomt van de ballingschap. Hè? Bij Shobi, wegleiden in gevangenschap. Bij Machir, verkocht. Amiel, mijn volk is van God, niettemin. Al is het in de ballingschap en Lodebar geen woord. Het is kenmerkend voor onze bedeling, waarin wij geen profeten kennen, waarin God er het zwijgen toe doet en zijn aangezicht verbergt. Kortom, Israël is in ballingschap en de Heer laat dat verder zo. En dat is wat hier in die namen zo bij elkaar beschreven wordt. Dan hebben we nog Barzillai, die komt uit Brazilië, dat begrijpt u. Dat is ook zo. Het betekent zoveel als ijzer. Nou ja, Iantent, mijn ijzer dan, vooruit. En Brazilië is inderdaad genoemd naar ijzer, hè? Wat er gevonden werd. Dat is de naamgeving geweest. Brazil. Het is feitelijk Hebreeuws dus. IJzer. Maar Brazilië laten we maar even buiten beschouwing. Brazilia, de Gileadiet. Dat wil zeggen wonend in Gilead. En dus waarschijnlijk ook uit de stam van Manasse. Dus. Want Gilead is de kleinzoon van Manasse. De afstamming was Manasse, Machir, Gilead. Dat waren de namen van die generaties. De naam Gilead is ook aan het land gegeven. Maar je bent in hoge mate dus bij Manasse terecht. Hier. En Rogelim, dat is van Rogel of Ragal, dat is een voller. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, Ragal is het woord voor wandelen, lopen. Dat wil zeggen de voeten neerzetten. Treden is, zou een mooie vertaling zijn. Treden. De voeten treden. En daarom wordt het ook gebruikt ter aanduiding van de voller. Dat is degene die de wol wast. En dat gebeurt in het water door het te treden. En in de Bijbel is dat een uitbeelding van oordeel. Nou ja, waarom ook niet? Het is wegnemen van vuiligheid, het is het reinigen, maar het gebeurt door vertreden. En van Israël staat dat het in de ballingschap onder de volkeren verstrooid zal worden. Nee, zowel van de tien als van de twee stammen staat het, van heel Israël, dat het in de ballingschap zal geraken, onder de volkeren verstrooid zal worden, en daar zal de Heer hen reinigen. Daar zou de Heer hen heiligen, daar zouden zij tot geloof komen, daar zou de Heer de onreinigheid uit hen verteren. Waar het precies staat, weet ik niet, maar dit zijn de termen. Onreinigheid uit hen verteren. Nou ja, het staat op meerdere plaatsen met verschillende woorden, maar het is de algemene gedachte bij de profeten. En ik denk dat dit de uitbeelding daarvan is. Want ja, deze lui, wie ze ook zijn en welke namen er ook genoemd worden, zij onderwerpen zich demonstratief aan David. En u zegt, ja, ze hoorden bij zijn volk. Dan zeg ik, nou, die van Ammon eigenlijk niet, hoewel het een onderworpen volk was. Maar in ieder geval, ze onderwerpen zich aan David in zijn ballingschap, want zo kun je dat rustig noemen, en zij brachten beddenwerk en schalen en aarden vaten en tarwe en gerst en meel en geroost korenstaten, nou, doe maar dan, en bonen en linzen, ook geroost, en honing en boter en schapen. Dat is vers vlees, jongens. Schapen. En koeienkazen. Dat wil zeggen kazen van runderen. Ze brachten dat tot David en tot het volk dat met hem was om te eten. Want zij zeiden, dit volk is hongerig en moede en dorstig in de woestijn. En wat hier gebeurt, ja, of u dat herkent, weet ik niet. Wat er gebeurt is simpelweg dit. David en degene die aan hem trouw zijn, komen min of meer buitenslands terecht. En daar vinden ze een warm welcome. Want we zijn er toch met Engels bezig. A warm welcome to you all, heet het al. Een warm, wij zeggen hartelijk, maar de Engelsen zeggen een warm. Een warm welkom. Ze zijn daar van harte welkom. En als u mij vraagt, dat neem ik dan maar aan, u merkt dat ik aarzel om het te zeggen, maar als u mij vraagt, het is in ieder geval hetzelfde als Jacob, Die vlucht voor Esau, daar hebben we toch al gehad. En daar ben je al, heb je al in je hoofd, want je hebt Mahanaim gelezen. Jacob vlucht voor Esau en hij komt bij oom Laban. En hij vindt daar een warm welkom. Toch? En hij wordt daar onderhouden, hij leeft daar 20 jaar enzovoort. En hij wordt er boven die schat helemaal rijk. Daar komt het ongeveer op neer. Zou je moeten herkennen. Maar waar het werkelijk over gaat, is dus de eigenaardigheid dat toen eenmaal het nieuwe verbond aanbrak en de gelovigen, om zo te zeggen, met Christus zelf, met de Heer zelf, uitgingen buiten de legerplaats. Ik hoop dat u begrijpt dat ik het op meerdere niveaus tegelijk vertel, hè, dubbelzinnig, hè. Toen de gelovigen met de Heer Jezus uitgeworpen werden en bovendien vervolgd werden door de Joden en in Jeruzalem enzovoort. Toen zijn zij daar gevlucht, zijn uitgegaan buiten de legerplaats. En sindsdien dragen die gelovigen met Christus smaadheid. Maar waar denkt u dat ze een warm welkom vonden?
Bij Oom Laban.
Hè?
Bij Oom Laban.
Ja, dat mag je zeggen, ja. Dat mag je zeggen bij Oom Laban. In Albion. De vraag is gewoon, want de vraag is een heel simpele. Waar heeft het christendom zijn thuis gevonden? Hier in de wereld. Ja, dan toch niet bij alle heidenen? Bij de 10 stammen van Israël, bij de blanken, bij de Caucasiërs, bij die lui die Kelten, Angelen, Saxen, wie ze maar waren, die afstammelingen van de 10 stammen van Israël, dat is het verhaal. En daar heeft het zich gevestigd. Het was niet altijd pais en vree, dat beweer ik ook niet, en Jacob lag ook wel zo overhoop met Laban, toe maar. Maar in principe, zo is het gegaan en zo zou het ook gaan. En het is precies wat letterlijk in het Nieuwe Testament staat, alleen daar staat gewoon heidenen. Maar er staat de zaligheid is de heidenen gezonden en die zullen horen. Maar consequent zijn en zeggen, bij welke heidenen dan? En welke heidenen hebben dan gehoord? En dan kun je nog net zeggen, nou ja, er zal toch uit al die volkeren waar het evangelie ooit gepredikt is geworden, hier en daar toch wel iemand ooit een keer tot geloof zijn gekomen, dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar dat was onder de Joden ook. Dus dat is geen argument, dat valt weg. Dat is bij de Joden ook, enkelingen eruit. Maar waar heeft het zich gevestigd? En dat is gewoon een historisch gegeven. Onder de blanken. Christendom is de godsdienst van de blanken. Vraag het maar aan de zwarte. Ja, maar wat zich het meest uitbreidt in Afrika is het Mohammedanisme. Dus toe. Het is gewoon over en uit. En wat hier het Westen, Europa betreft, want daar hebben we het primair over, historisch gezien, op de lange termijn van pak en beet 2000 jaar. Ja, dit is hier wel over dus, hè. Dat is echt afgelopen. Wij gelovigen zijn een minderheid. En ik moet u zeggen, wij gelovigen zijn zelfs een minderheid in het christendom. En het christendom is een minderheid in het land. Dus ga er maar aan staan. Daar vind je langzamerhand niks meer van terug.
Als een echte gelovige niet altijd in de minderheid geweest.
Ja.
Nou, als je kijkt naar het overblijfsel, gewoon overblijfsel van het Joodse volk bijvoorbeeld, dat is ook een maar een handje vol.
Ja, wellicht, maar ik kan niet in het verleden kijken. Maar het is wel zo dat die Europese landen in ieder geval een periode van eeuwen gehad hebben waarbij ze officieel als land een christelijk land waren, net zoals dat er landen zijn vandaag die officieel een Mohammedaans land zijn, of een boeddhistisch land, of een hindoeïstisch land, of wat heen nog meer voor dingen. En dat is een legitiem bijbels niveau. Daar gaat het over, hè. Over volkeren als zodanig. En, nou ja, dat is wat beschreven wordt. Ik zou u trouwens gerust uit de Nederlandse literatuur kunnen laten zien dat men Nederland beschouwde als een christelijk land en zelfs als Israël. Waarbij men dan gewoonlijk zegt, ja, maar dat hebben ze niet letterlijk bedoeld. Maar dat is achteraf praten. Ik laat het graag in het midden, want mij maakt het niet uit verder meer. Wat mij omgaat, is de Bijbelse gedachte dienaangaande. De vraag die ik stelde was, waar vond het christendom huisvesting? Maar dat is een Bijbelse vraag. De vraag staat in de Bijbel. In Jesaja bijvoorbeeld. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En het antwoord komt in de vorm van een raadsel. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Ja. Hè? En door degene die naar mij niet vraagden. Maar wie zijn dat? En de Bijbel geeft daar antwoord op. En de naam van Brittannië wordt zelfs letterlijk genoemd in dat verband. In Jesaja. Maar goed, dit, zo vreemd is het niet. Maar het is wat je hier dus uitgebeeld vindt, want historisch maakt dit natuurlijk niks uit, hè? Of die mensen er nou wel waren of niet. Maar ze worden vermeld, ze nemen hun namen mee, de namen worden vermeld, we tellen ze bij elkaar op en we krijgen meteen de hele sfeer van de ballingschap mee. Het is van hetzelfde volk, maar het is in gevangenschap, het is verkocht en er is geen woord, Lodebar, enzovoort. Maar dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd, toch? Onder Israël. Of wat er van over is. Of wat er vandoor moet gaan. Maar goed. In elk geval, David wordt onderhouden. En wat ze brengen, is eten en drinken. Men zou het, want ik ben aan het eind van de avond, dus ik voeg er nog maar een paar zinnen bij voordat ik aan hoofdstuk 18 moet beginnen. Men zou deze dingen kunnen beschouwen als één spijsoffer. Nou ja, het wordt aan David gebracht en niet aan de Heer. Dus je noemt het niet een spijsoffer. Maar als David nou de Heer was, hè, en het is hij op zekere hoogte, symbolisch, dan is wat ze hier brengen een spijsoffer. En in het algemeen een inventaris van de tempel ook, met die schalen en vaten en wat het maar was allemaal.
En het begint met een bed.
Het begint met, altijd begint het met rust. Ga maar liggen, een bed. Of ga maar aanliggen kan ook. Dan is het ook een bed, met aan de maaltijd enzovoorts. En de maaltijd volgt hier vanzelf. Maar het zorgen voor voedsel wordt gesublimeerd in wat men noemt een spijsoffer brengen. Maar in essentie is het de uitbeelding van de dienst aan God. Het spijsoffer wordt geacht werk aan vast te zitten. Dat is er niet zomaar, hè. Je moet er moeite voor doen om eraan te komen. Die schalen moeten gemaakt worden. Aardevaten. Tarwe, gerst, meel enzovoort. Dat is er niet maar zo. Dat moet op zijn minst geoogst worden. En als het geroost is, moet het bereid worden. En honing en boter en kazen. Dat is nog een hele klus. En dat is de essentie van het spijsoffer. Namelijk dat de maaltijd bereid wordt. En als men die maaltijd dan iemand anders voorzet, zet men die iemand anders zijn leven dus voort. Hè? Iemands leven is wat hij doet. Vandaar dat sommige mensen geen leven hebben. Maar ja, en ik heb er 3. Dus toch. Maar mijn kat heeft er 9, geloof ik. Hè? Maar vooruit maar weer. Maar het is de uitdrukking van, dit is wat ik gedaan heb in mijn leven en u geeft het de Heer. Dat is een spijsoffer, de uitbeelding van een praktisch leven gewijd aan de dienst van God. Dat geldt dus ook impliciet voor een drankoffer, want dat is ook een spijsoffer. En Paulus beschrijft zijn eigen leven als zodanig. Ik word uitgegoten. Als een spijsoffer, dat is wat het is. Met andere woorden, en nu weer terugkoppelend, wat hier uitgebeeld wordt, is dat deze mensen, en waar ze voor staan, typologisch, hun leven wijden aan David en daarmee dus aan de Heer. En dat is wat gebeurd is. En ik ben van mening, ik zeg het glashard, ik ben van mening dat ook de materiële betrekkelijke, och, waarom sta ik weer af te dingen? Waarom de materiële welvaart van de westerse volkeren in de loop der eeuwen? Ik ben van mening dat die afkomstig is omdat men als regel, als eerst op het programma had, de heer, aan die zou men trouw zijn. Aan het woord, op een of andere wijze. Dat tekort geschoten heeft in zichzelf, dat is waar, maar dan gaan we weer, hè, dan ben ik weer aan het afdingen. Dat was onder Israël ook zo. Dan staat er, en hij deed wat goed was in de ogen, en hij, de ogen des heren, en hij deed zus, en hij deed zo, en zus. Geweldige koning, maar nochtans deed hij, en dan is het toch weer wat verkeerd, en er stond er toch nog weer een afgodsbeeld, enzovoorts. En Salomo mag dan de meest wijze man geweest zijn die ooit geleefd heeft op de heernaam, neem ik aan. Want die was meer dan Salomo, maar Salomo deed wel domme dingen. En er staat ook zwart op wit in de Bijbel. Dus ik vind dat is geen argument. Maar kijk dan de geschiedenis na. Stel dan vast dat volkeren die de Heer dienen gezegend worden. Volkeren die de Bijbel verspreiden, al is het maar dat. En bewaren, die worden door de Heer gezegend. Dat is waar het over gaat. En zo was het met Israël, men lezen de profetieën. Zo was het met Israël in het Oude Testament, in oud-testamentische tijd. En op het moment dat ze niet trouw waren aan de Heer en dat er niks meer van terecht kwam, zei de Heer, nou ja, nou houd het voor mij op en zoek het dan maar uit. En hij schrijft, de vierde profeet, hij schrijft, ik heb je gezegend, ik heb je rijkdommen gegeven, ik heb je eten en drinken gegeven, vruchtbaarheid van het land en de vruchtbaarheid van uw baarmoeder en wat het allemaal me wezen mag, enzovoort. Maar jullie gebruiken het om, jullie zijn een hoer, een overspelige vrouw, jullie gebruiken het om de mannen naar je toe te trekken. Om andere goden te dienen. Ik geef je goud en jullie offeren het aan Baal, enzovoorts. Huh? En de Heer maakt ons rijk en waar geven we het dan aan moslimlanden? Aan Allah. Ik denk, zal ik eens wat grof zeggen dan vanavond. Ja, dus politiek, ja, sorry. Maar dat is wel wat gebeurt. Je moet het zien uit het standpunt van de Heer zelf dus. Wij zijn aan onze wijze van leven gewend en denken dat het zo hoort. En als we nou maar netjes ons aan de bestaande regels houden, zijn we goede christenen. U denkt dat niet, maar de meeste christenen denken dat wel, hè? Toch? Maar het hele punt is dat heel die samenleving van ons, die deugt voor geen meter. Nee, het economisch systeem ook niet, maar godsdienstig ook niet. Men laat de Heer los, men heeft zijn vertrouwen gesteld. Waar hebben we ons vertrouwen op gesteld? De grootste gebouwen, de rijkste gebouwen van Nederland zijn banken en verzekeringsmaatschappijen. Waar stellen we ons vertrouwen op?
Op de
Mammon. Op de Heer? Nou sta ik niet te vertellen dat we zo nodig kerken moeten bouwen die nog groter zijn, dat bedoel ik echt niet.
Dat helpt ook niet.
Dat helpt ook niet, nee, dat weet ik wel. Maar waar het over gaat is gewoon die oude, laten we zeggen, die oude lijn vanuit het Oude Testament, die bedeling van het menselijk bestuur, God handelt met volkeren in elk geval. En niet maar om in de toekomst een keer af te rekenen, maar het heeft van doen met de gang van zaken in de geschiedenis. En dat herken je ook in die volkeren in de Bijbel. En als we de moeite namen om die profetieën te lezen, en dat zijn lange en grote profetieën, het grootste deel van de Bijbel wordt daardoor in beslag genomen, als je het mij vraagt, dan kom je daar wel achter. En dan blijkt dat de Heer die landen, die volkeren veroordeelt, met name Israël veroordeelt, om dingen die gewoon bij ons in onze min of meer postchristelijke samenleving heel gewoon zijn. Die we normaal vinden. En dat is waar het over gaat. Ik blijf beweren dat de Gouden Eeuw, de Nederlandse Gouden Eeuw, het resultaat was van een trouw aan de Heer op hoog niveau.
Hè?
Nou ja, wat het maar was, joh.
Ja,
hun
genoten, de Fransen, die kwamen met heel wat goud.
Nederland was een tolerant land, ja, voor vervolgde christenen en voor joden eventueel. Maar niet voor Mohammedanen.
Katholieken.
Nou, boven de rivieren. Maar goed. Ja, wel katholieken ook nog wel. Hoor. Jazeker wel. Kijk het maar na. En het gebeurt onder onze ogen. Het is onder onze ogen gebeurd. En het is in overeenstemming met de schrift. En ik meen ook, ik ben stellig van mening, dat het ook geprofiteerd is. In het Oude Testament. Los van het principe van het gelovigen van vandaag eruit getrokken worden uit die wereld en een hemelse positie krijgen, staat er nog altijd een gewone administratie open met betrekking, administration, bedeling, met betrekking tot de volkeren der aarde, die loopt door tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Dat speelt wel degelijk een rol. En bovendien, die uitspraak staat toch gewoon in het Nieuwe Testament, de zaligheid, het koninkrijk zal gegeven worden aan de heidenen. Nee, er staat ook, zal verborgen worden in de hemel. Maar er staat ook, het wordt gegeven aan de heidenen. En die zullen vrucht dragen. En dus daar de gevolgen van ondervinden enzovoorts. En hoe dan ook, als de Heer ons als gelovigen zegent en wij zijn in de meerderheid hier in Nederland, dan wordt Nederland ineens toch een christelijk land, of niet?
Ja.
Volgens democratische principes wel, in elk geval. En we zijn nu in de minderheid, ja, het loopt hard af. Ja, ja. Ja, nou ja, precies. Dat is wat, wij leven in de dagen, ook wat christendom betreft, in de dagen van Laodicea. De Heer staat er buiten en buiten het land ook. En vraag het anders maar na in Den Haag.
Ja, dan zijn grenzen twisten.
Ze willen er niks meer mee te maken hebben. En langzamerhand zijn wij in Nederland de vervolgde categorie. En daar gaat het natuurlijk ook naartoe, zo voor zolang de opname van de gemeente nog niet heeft plaatsgevonden. En ik kan u zeggen, ik lig er echt niet van wakker. Waar het mij om gaat, is dat je hebt je Bijbel toch en je leest toch in je Bijbel. En je kan die dingen toch niet overslaan. Er staat er toch gewoon in, zowel letterlijk als ook in de beelden die ons, de plaatjes dus, de beelden die ons voorgehouden worden. En daar gaat het om. Bijbelse waarheid. En nog afgezien daarvan, straks staan we voor de Heer. En dan zegt hij ook, heb je dat niet gelezen, zus, wat hij tegen de Joden zei. Heb je dat niet gelezen, dit, en heb je dat niet gelezen, dat? En dan kan je ook niet zeggen van, ja, ik heb het wel gelezen, maar ik wilde het eigenlijk niet weten. Toch? Ik kan niet zeggen. En ik kan niet tegen de Heer zeggen, ja, u hebt me dat wel laten zien. Ik heb het gelezen in uw woord, ik heb het begrepen, maar ik wilde het niet vertellen. Ik dacht dat het anders moest. Wat zei je? Nee, voorliegen hoef je ook niet te doen. Dus,
ja.
Ja. Ik zeg liever tegen de Heer, ik heb het ze verteld, maar ze wilden het niet geloven. Dan zegt hij, ik weet precies waar je het over hebt. He? Ja, dat dan maar liever. Ja. Maar voor ons, ik beschouw het als een zegen om die dingen te mogen en te kunnen zien. En daarmee, want dat is natuurlijk wat is op het lage niveau waar het me om gaat, het enige wat ik doen kan, daarmee ook te begrijpen wat wij lezen in de Bijbel. En deze geschiedenissen dus ook te begrijpen waarom ze plaatsvonden en waarom ze zo in de Bijbel beschreven staan. En dat de functie van David en zelfs van de figuren die hier figureren, dat het een profetische aangelegenheid is. Onder het motto, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei, tel ze maar uit, op velerlei wijze gesproken tot de vaderen door de profeten en nog steeds tot ons ook. Want wij hebben, God spreekt dit niet meer, maar wij hebben dat woord wel geërfd, om zo te zeggen. En ik beschouw het als een zegen dat wij die Bijbel hebben en niet maar een enkel boekje uit het Nieuwe Testament of alleen maar een Johannes-evangelietje, omdat we zouden weten dat we door geloof behouden worden. Het is veel meer, veel oneindig, veel meer dan dat. En als we bij de Heer zijn, zeggen we, maar het is ons wel verteld, maar de helft is ons niet aangezegd. Maar we doen ons best om tot die helft te komen dan maar. Hè. Wij moeten dringend ophouden, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Een rijkdom die ons aangereikt is geworden in uw woord. Dat woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, maar in bijzonder ook dit oudtestamentische woord der profeten. En we danken u dat wij deze dingen mogen leren verstaan. Doorgronden kunnen wij het wellicht niet. Maar niettemin, u hebt ze ons onderwezen en u hebt ons uw geest gegeven, omdat we zouden weten de dingen die ons van u geschonken zijn. We danken u dat we mogen leren verstaan dat deze geschiedenissen een andere beduiding hebben. En dat ze ons spreken over onze tegenwoordige tijd waarin u zich verbergt, waarin wij niet zien dat alle dingen aan u onderworpen zijn, waarin men in het algemeen beweert dat u niet bestaat. Maar we danken u dat we dit profetisch woord hebben dat zeer vast is, dat ons spreekt wel degelijk, ook over de dagen waarin wij leven, over de zaken die in de wereld zo zich afspelen, maar in het bijzonder ook over uw werk in onze tegenwoordige tijd. Wij danken u dat wij van dat werk het voorwerp geworden zijn en dat u ons verzamelt uit de volkeren om een volk aan te nemen voor uw naam. Een volk van eerstgeborenen, een volk met een hemels erfrecht, een hemels erfenis, een roeping. En we danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En in afwachting daarvan en onderweg daarnaartoe geeft u ons de gelegenheid om de schriften te onderzoeken. Om te komen tot kennis van u, van wat u gedaan hebt in het verleden, wat u doet in het heden en wat u nog zult doen in de toekomst. Daarom dragen we onszelf op aan u en het woord uw genade, opdat we opwassen mogen in het geloof, mogen toenemen en groeien in kennis en in wijsheid en veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon. Wees u dan ons nabij, op grond van uw belofte en om Christus wil. Amen.